Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. De zaterdagavond daarop stappen twee mannen over de singel naar de pastorie. Nu puntje bij paaltje komt, voelen ze zich toch wel wat onwennig. Er zijn veel gevaren aan het verzetswerk verbonden, weten ze. Even later staan ze voor het grote huis met de hoge, smalle ramen. Ze kijken beiden naar de glimmende koperende bel. Barends hangt, heeft de schaal al te pakken. Tingelingeling! Wat klinkt dat geluid door de stille avond? Nu is er geen terugweg meer mogelijk. Theo's hart klopt hem in de keel. Vervelend nou, denkt hij gespannen. Heeft hij nu al last van zenuwen? Nee, een held voelt hij zich beslist niet. Mevrouw Lamsma opent de deur en ziet de twee mannen op de stoep staan. Ze kent dat tweetal van de kerk. Trouwens, haar man heeft het met haar al over hen gehad. Kom binnen, heren, zegt ze vriendelijk. In de ruime hal brandt een kleine lamp, afgeschermd met zwart verduisteringspapier. Kom maar mee, nodigt ze vriendelijk. Mevrouw knipt nu het grote licht aan en neemt de overjassen van de bezoekers over. Ze hangt ze aan een knaapje op de kapstok. De slappe deukhoeden worden op het gebeeldhouwde bankje gelegd. De spreekkamer is in de linkervleugel van het huis. Opeens valt Theo's oog op een kunstig schilderij dat boven de spreekkamerdeur hangt. Dat is Willem van Oranje. Is het niet afkomstig uit het verenigingslokaal? Hij denkt het opeens zeker te weten. De Duitsers hebben alle beeltenissen van de koninklijke familie in publieke aangelegenheden verboden. Zodoende zal dit mooie ding hier terecht zijn gekomen. Zolang de oorlog duurt, hangt het hier veilig. Achter de domineesvrouw aan lopen ze naar de spreekkamer. Mevrouw klopt op de deur en opent die meteen. Hier zijn de gasten, hoor. Ze blijft zelf op de drempel staan en met een handgebaar nodigt ze haar binnen te gaan. Het tweetal stapt de spreekkamer binnen. Een gezellige ruimte waar de warmte hen tegemoet komt. Mevrouw Lamsma sluit de deuren zachtjes achter de visite. Ze verdwijnt zelf weer naar de woonkamer. Het geroezemoes van kinderstemmen klinkt haar tegemoet. De twee jongsten liggen al op bed, maar Wiesje en Clara zijn wat ouder. Het is nu voor hen echter ook bedtijd. Gelukkig dat ze zo'n groot huis hebben. Haar man kan daarom zijn gemeenteleden rustig ontvangen. Het zou anders geen doen zijn geweest ook, bezoek hier te hebben. Kinderen mogen niet alles weten. Want hoe gemakkelijk brengen ze het naar buiten. Ze kan hier ook geen jodenkinderen herbergen. Stel dat haar eigen kroost door loslippigheid hen zou verraden. Ze moet er niet aan denken. Wat zou het fijn zijn als de familie Lerius hun woning wil openstellen voor de Joden. Daar hebben ze geen kleine kinderen meer. Die mensen kunnen goed zwijgen als het moet. In de spreekkamer is het lekker warm. De radiatoren verspreiden een behagelijke warmte. Hun wordt door het distributiekantoor een extra portie elektra aan gas toegewezen met inhouding van kolenbonnen. Affen, ze zal Wiesje en Clara gauw naar bed sturen. De meisjes sputteren nog wat tegen, maar moeders wil is wet. Even later gaan de kinderen samen naar boven. Ze kunnen zichzelf al uitkleden. Mevrouw Lamsma gaat er snel achteraan. Ze wacht tot de meisjes hun avondgebedje hebben opgezegd en dekt hen dan lekker toe. Met een nachtzoen en wel te rusten gaat ze weer naar beneden. Op de gang hoort ze zachte stemmen uit de spreekkamer vandaan. Ze zal eerst maar even naar de keuken gaan en water opzetten. De mannen zullen vast wel trek hebben in een bakje koffie. Intussen ruimt ze de rommel op die de kinderen in de huiskamer gemaakt hebben. Aha, daar hoort ze het gefluit van de waterketel al. De koffiepot zet ze klaar. De gaspit zet ze laag. Daar kan de koffie op trekken. In de spreekkamer zat dominee Lamsma al klaar achter zijn bureau. Blij verrast keek hij op toen de gasten binnenkwamen. Nu schuift hij haastig zijn bureaustoel naar achteren en staat op. Met een goedenavond stapt hij op hen toe. Dag dominee, klinkt het bijna gelijktijdig uit de twee monden. Welkom in deze nederige woning, grapt de predikant luchtig. Die opgewekte woorden stellen het tweetal op hun gemak. Hij wijst hun op de pluzen stoelen die rond de salontafel staan. Ga zitten, vrienden. Nu zit het drietal rustig en ontspannen in een kring. Ze hebben het eerst even over het weer. Het is nogal mistig buiten, hè, zegt de gastheer. Dat is het zeker, beaambarend. Het is ook al half december, voegt Theo eraan toe. Dan kun je van alles verwachten. Het is te hopen dat de winter nog wat wegblijft, vervolgt Lamsma. Dat scheelt voor de brandstof. Het toegewezen rantsoen is mondjesmaat. Dominee wrijft genoeglijk in zijn handen. Hier in de pastorie gaat het tot nog toe wel. Maar ik heb extra toewijzingen voor mijn studeerkamer. Zo praten ze nog even door over de alledaagse dingen. Een klop op de deur doet hen opzien. Binnen. De dominee weet dat het zijn vrouw is. Die komt al met de koffie aan. Ze zet het dienblad met dampende kommen vol koffie op de salontafel. Dan gaat ze er meteen vandoor. Dag hoor, zegt ze met een knipoog tegen naar haar man. Ze houdt zich het liefst maar op de achtergrond. Ze komt toch wel van hem te weten wat de eindbeslissing is. Ze is alweer verdwenen, de deur zachtjes achter zich dichttrekkend. Terwijl het drietal het bruine vocht langzaam opdringt, begint dominee over wat op dit ogenblik zo actueel is. Hoe staat het ermee, mannen? Barend neemt het woord. Hij is de oudste. Ons ja-woord heb je, dominee. En ook van mijn zoon Herman. Dominee knikt tevreden. Wat ben ik daar blij om. Maar nu ter zake. We moeten alles eens goed op een rijtje zetten. Ik heb gelijk werk voor jullie. Moet je horen. Jullie kennen meester de Ruiter toch wel? De hoofdonderwijzer van de christelijke lagere school. Of ik die ken, valt Theo hem in de rede. Zijn woning in de Kalverstraat was hard aan een verfje toe. Ziet u? En maandag moet ik er weer heen. Er is nog veel te doen daar. Nou, dan zal hij wel opkijken dat jij ook in het verzet zit nu. Luister, hij is gisteren bij mij geweest. Hij heeft bezoek gehad van de Gestapo. Die wilde weten of er ook nog Jodenkinderen bij hem op school zaten. Maar de slimme baas heeft de speurneuzen om de tuin geleid. Hij antwoordde hun gevat. Ik heb hier geen jodenkinderen, heren. Maar in de lagere klassen zaten er nog 5 van Abrahams nageslacht. De Duitsers zijn weer heen gegaan. Wat een geluk. En nu zitten die scholieren bij hem thuis, in de nok van het huis. Theo volgt gespannen het verhaal dat dominee hun vertelt. Dat hij daarvan niets heeft gemerkt. De predikant gaat ongestoord verder. Ze zijn er vanmiddag pas gekomen, maar ze moeten daar weer zo gauw mogelijk vandaan. Ze zitten daar niet veilig. Het wordt Theo nu duidelijk, want als de Duitsers de kinderen zoeken, dan komen ze vast bij de hoofdonderwijzer kijken. Al was dit maar nog pas gebeurd. Die groenjassen doen hun speurwerk grondig, hoor. De dominee draagt hun werk op. Als jullie dat groepje van 5... nu eens samen naar een onderduikersadres brengen. Het is net een karwei voor jullie, vind ik. Dat kan meester de Ruiter niet doen, want dat zou onmiddellijk achterdocht wekken. Als hij deze eerstvolgende dagen niet aanwezig is op school, verdenken ze hem zeker. Dat vijftal onderduikertjes zal een ander onderdek moeten hebben. Ik heb hier een geschikt adres. Ergens in Apeldoorn is de plaats. Waar precies? Dat hoor je maandagochtend wel. De predikant duikt in zijn bureaula en zegt: kijk, hier heb ik wat spoorkaartjes. Die is ouderling Koetsveld voor mij wezen kopen. De datum staat erop. Ze zijn alleen op maandag geldig. Barend neemt de betaalbewijzen van hem aan. Het zijn er 7. Toch, aarzelt hij even, is dat nu al nodig? Hij wil zelf ook best wel betalen. De predikant merkt zijn aarzeling en zegt: neem ze maar gerust hoor, de organisatie heeft dat besloten. Je zult in de toekomst nog wel meer van die karweitjes moeten opknappen, gaat hij verder. En dat wordt voor jou te duur. Er is geld genoeg in kas, dus hier, hoofdjes. Barend luistert en knikt. Voor een keer kan dat wel, maar op de lange duur, dat is niet te betalen. Hij neemt de vervoersbewijzen aan en stopt die in zijn binnenzak. Daar is de dominisvrouw weer. Ze verrast de mannen opnieuw met wat drinken. Een trommeltje met zelfgebakken moppen zet ze op tafel en de dominee presenteert de mannen dat lekkere baksel. Die vrouw van hem, ze kan er wat van. De moppen zien eruit alsof ze zo bij de fijnste banketbakker vandaan komen. Die bakkunst verstaat zijn ega wel. Dat komt omdat zij vroeger kooklerares is geweest. Weet je, gaat de dominee weer verder met zijn instructies. Als jullie nou eens elke woensdagavond hierheen komen, dan vergadert de ploeg. Jullie horen dan vanzelf wat er nog meer te doen valt. Breng dan ook je zoon Herman mee en je vader. Je vader is een wijs en ervaren man en kan ons mogelijk raad geven. Theo haalt weifelend zijn schouders op. Ik weet niet of hij dat wel doen zal. Barend is het met hem eens. Hij is al oud, moet u denken. Hij werkt wel mee, maar vanuit zijn huis aan de Amsteldijk. Een thuisfrontwerker dus, zegt de dominee. Precies, beaamt Theo. Met zeer en hulp, hoor, voegt dominee Lamsma er ernstig aan toe. Natuurlijk, zonder dat zal het niet gaan, zeggen Barend en Theo bijna gelijktijdig. Nu is er nog iets. Jullie namen zijn af dit ogenblik niet meer Theo Lerius en Barend Hovius. Jij, Theo, heet oom Piet en Barend, jou noemen we Jan de Bie. Daar moeten ze toch even om lachen. Nee, ik meen het echt, hoor jongens. Zo zal de Sicherheidsdienst je minder gauw te pakken kunnen krijgen. Bij deze naam word je voortaan ook door de andere medestrijders genoemd. Degenen die jullie niet persoonlijk kennen, weten ook je echte namen niet. Worden ze gepakt en aan de strenge verhoren van de SD onderworpen, dan is dat voor hen gemakkelijk. En zo kunnen zij hun medestrijders niet verraden. De SD deinst nergens voor terug. Houd daar maar goed rekening mee, vrienden. Weet je hoe ze Joden behandelen? Ik vernam van een van de medewerkers dat alle Joden die in Amsterdam woonachtig zijn moeten verhuizen naar een wijk, een soort ghetto. Die Jodenhoek raakt overbevolkt en die oude krotten huizen soms 3 en 4 gezinnen. Barend en Theo begrijpen de tactiek van de Duitsers. Zo raken die Semieten hoe langer hoe meer geïsoleerd. Hoeveel zijn er al niet door razzia's in februari opgepakt? Na de februaristaking hebben de Duitsers wraak genomen. En honderden mannen zijn toen uit hun huizen gehaald en weggevoerd naar Mauthausen. Ze zullen intussen wel zijn omgebracht in die moordenaarskamp. Werken in Duitsland? De Joden moeten zich melden voor vervoer naar Duitsland. De Duitsers zeggen dat ze naar werkkampen moeten. Joden die zich niet melden, worden vaak 's avonds uit hun huizen gehaald en met tram, vrachtwagen en trein afgevoerd. Dus even boven alles, ga vooral voorzichtig te werk, mannen, waarschuwt de predikant. Hij geeft Theo een schouderklopje en Barend een vriendelijke toeknik. Dan geeft hij hun een stevige handdruk en het tweetal gaat er vandoor. Mevrouw Lamsma hoort de deur van de spreekkamer opengaan en meteen is er. Ze grijpt de jassen al van de kapstok en helpt haar bezoek in de jassen. Hun hoeden pakken ze zelf van het plankje en dan loopt de vrouw hun voor naar de deur. In het portaal fluistert ze de nieuwe strijders in het oor. Tot ziens hoor en welkom in de strijd. Dan verdwijnen de mannen naar buiten. De singel legt er stil en verlaten bij. Als het niet nodig is, wagen de burgers zich zo weinig mogelijk op straat. Het loopt al ook tegen spartijd. Dan mag niemand zich meer op de openbare weg begeven. Zwijgend passeren ze het maagdenhuis. De stadhuistoren galmt zijn 11 slagen uit over Amsterdam. De spartijd is ingegaan. Nu haasten ze zich om ongezien om op de Amsteldijk te komen. Ze schrikken op als ze spijkerlaarzen van soldaten horen raspen over de straatkeien. Door de stille avond klinkt dat ijzerbeslag dat aan de onderkant van hun laarzen zit zoveel te harder. Vrolijke, opgewonden stemmen klinken hun tegemoet. Die hebben vast te diep in het glaasje gekeken, zegt Theo zijn zwager toe. Dat kan kloppen, joh. Ze komen van die kant. Daar zijn nogal wat cafés. Barend kan dat buurtje daar wel. Bij elke kroeg hangt een wit houten bordje boven de deur. Voor Joden verboden, staat er met zwarte letters op. Als hij er langs loopt, wendt hij zich altijd op over die discriminatie. Kom joh, fluistert hij Theo toe. Laten we hierheen gaan. Dan ontlopen we die Duitse soldaten. Door smalle brandgangetjes sluipen ze verder. Bij oversteekplaatsen gluren ze eerst om de hoek. Als de weg vrij is, hollen ze naar een volgend sluipgangetje. Ze schieten met een vaart over het achterpad, richting de Amsteldijk. Nu komt er een gevaarlijk punt. Ze klimmen voorzichtig de steile hol op naar boven. Barend gluurt om de hoek van een reclamezuil. Hij ziet nog net dat de slingerende moffen de wijk nemen naar het station. Gelukkig, die zijn we kwijt. Hij wenkt Theo dat de Amsteldijk vrij is. Dan vervolgen ze hun weg naar het schildershuis. Pfft, dat was net op het nippertje, zegt Theo. Barend knikt. Die dronken lui zijn zo onberekenbaar. Als ze nuchter zijn, dan ontmoeten we die kerels liever ook niet. Hoewel, de weermachtssoldaten laten de burgers nog wel met rust. Ja, antwoordt Theo, maar met hun dronken koppen kom ik ze liever niet tegen. Zo is het, geeft Barend toe. Ze zijn nu bijna thuis, nog enkele stappen. Door de voordeur gaan ze naar binnen. Boven brandt nog licht, zien ze door een heel klein kiertje. Ze zijn hier dus nog op. De familie wacht op hen. Ze zijn natuurlijk erg nieuwsgierig naar wat de dominee gezegd heeft. Dan klimmen ze de trap op naar boven, waar de familieleden op hen wachten. Met gespannen aandacht horen ze het verhaal van wat er die avond allemaal is besproken. Als Lena en Corrie vernemen wat er op het programma staat, maken ze zich flink zorgen. Het is al over 11. Vader geeft Theo een wenk. Kijk eens naar de klok. De wijzers draaien naar het middellijk nachtelijk uur. Theo heeft de klok ook in de gaten gehouden. Hij kan nu niet meer over de Amsteldijk naar huis. Maar hij weet raad. Ik ga straks wel langs de spuikant, door dat paadje dat op onze straat uitkomt. Daar zullen geen Duitsers komen. Ze weten amper dat het bestaat. Het is anders wel een latertje geworden. Nel zal wel naar bed gegaan zijn. Maar slapen zal ze niet. Dat doet ze nooit voordat ik thuis kom. Die maandagochtend gaan ze vroeg op pad. Oom Piet en Jan de Bie. Met hun 5 onderduikertjes. Ze nemen afscheid van de ruiter en zijn vrouw. De kinderen zijn zenuwachtig. Nu ze hier weer vandaan moeten. Ze zullen moeten uitkijken of ze geen groenjassen zien. Onderweg zullen ze hun begeleiders goed in de gaten moeten houden. Oom Piet kijkt op zijn polshorloge. Als ze de trein van 6:30 willen halen, moeten ze nu direct gaan. Ze zullen de minst drukke straten nemen. Maar het wachten is nu even op klokslag 6. Dan is de spartijd voorbij en mogen de burgers weer op straat komen. Ze luisteren gespannen. De klokken van de Westertoren beieren echter geen 6 slagen. Die werden in 1942 al door de Duitsers gevorderd. Daarom moeten ze het nu hebben van de staande klok in de gang. Tot die haar 6 slagen geluid heeft. Eerst gaat Theo de deur uit met de meisjes. En een minuut later Barend met de jongens. Diep in hun wollen capes gehuld, stappen de kinderen door de stille straten. Rachel, Sarah en Marietje lopen dicht achter hun zogenaamde oom Piet aan. Een eindje achter hen volgt hun oom Jan met Moos en Jacob. Er is niets bijzonders aan hen te zien. Geen Duitser zal argwaan koesteren. Het zijn gewoon kinderen die met hun vader op stap gaan. Zo lijkt het tenminste. Ze lopen stevig door. Onderweg kijken ze niet op of om. Dat hebben de ooms hun ingeprent. Ze moeten zo gewoon mogelijk doen. Net alsof ze met hun vader op stap gaan. Eerst de tram nemen, heeft oom Piet hun verteld. Lijn 16 naar Centraal Station. Zwijgend lopen de meisjes achter hun begeleider aan. Ze hebben hun donkere regencape om. Daaronder dragen ze hun bagage. De kappen verbergen hun angstige gezichtjes. Er is van hun Joods uiterlijk weinig te zien. Sarah, de oudste van het stel, beseft wat een spannend avontuur het is. En wat missen haar vader en moeder. Die zijn al opgepakt bij een jodenrazzia en weggevoerd naar de Schouwburg. Waarheen? Dat weet ze niet. Ze denkt ook aan haar zusje Lea. Waar zij gebleven is, weet ze evenmin. Het is voor haar een raadsel. Is zij bij pap en mam? Of ook ergens ondergedoken? Ach, ze krijgt tranen in haar ogen. Die ze met een driftig gebaar wegveegt. Die nare Duitsers ook. Waarom haten zij ons toch? Denkt ze. Het 10-jarig kind begrijpt er wel wat van. Het is rassenhaat. Rachel, die naast haar loopt, geeft haar opeens een hand. Heeft ze het misschien gezien? Dat ze huilt. Voor hen uit gaat nu oom Piet met Marietje aan de hand. Dat kleine meisje is misschien pas 4, schat Sarah. Wat een leuk kind. Dan komen ze aan bij de tramhalte. Oom Jan met Moos en Jacob staan al in het wachthokje. De mannen doen echter net alsof ze elkaar niet kennen. De kinderen kruipen weg achter hun forse gestalten. Nu durven ze wat te zeggen. Jacob is de oudste van de 2 jongens en kijkt de andere kinderen aan. Als de invasie komt, dan zijn we weer vrij, hoor, zegt hij zachtjes. Maar oom Jan heeft het toch gehoord en bromt. Ja hoor, en dan is de oorlog voorbij, voorgoed voorbij. Hoera, roept Rachel blij. De anderen zeggen het daarna. Maar dan legt oom Piet zijn vinger op zijn mond. Nu stil, kinderen. Er komen nog meer passagiers die met de tram mee moeten. Dank u wel voor uw aandacht.